Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik heb het deze week over feesten en over herdenkingen gehad. En eigenlijk is het ook een cyclus. Die cyclus gaat alsmaar door. En er is de geboorte, is de openbaring, er is de dood en de opstanding. In de christelijke feestdagen is er nog een hemelvaart. Die hadden we afgelopen donderdag. Maar op Pinksteren, en dat feest is over een week, daar daalt de Heilige Geest neer over de apostelen. En welke verbinding kunnen wij daar nou in leggen, ook naar onze beoefening? En volgende week is het Pinksteren. En dat woord Pinksteren, dat is afgeleid van het Griekse woord Pentakosta. En dat betekent vijftigste. Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. En het is het feest van het licht van de Heilige Geest dat neerdaalde over Maria en de apostelen. En op een Pinkster-icoon, daar worden vurige tongen boven de hoofden afgebeeld als een teken van de Heilige Geest. Na zijn hemelvaart waren de leerlingen van Jezus in grote verwarring achtergebleven. Grote verwarring. En ze wisten werkelijk niet wat te doen. En toen gebeurde er plotseling een wonder. En Lucas, de evangelist Lucas, schrijft in de Handelingen der Apostelen het volgende. Hij beschrijft hoe de apostelen in Jeruzalem 's morgens bijeenkwamen. Maria was daar ook bij. Een citaat nu. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij op één plaats bijeen. Uit de hemel kwam er plotseling een geraas alsof een hevige wind opstak. En het vulde heel het huis waar ze waren. En er verschenen vurige tongen die zich verspreidden en neerzetten op ieders hoofd. Allen raakten vol van de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hen ingaf. En dat komt uit Handelingen. En vanaf nu gaan ze onverschrokken hun weg. De kracht van licht en vuur die over hen neerdaalde, maakte hen tot nieuwe mensen. In alle windrichtingen zwermden ze uit om de boodschap te verkondigen. En in boeddhistische begrippen kunnen we zeggen dat de apostelen werden bevangen door bodhicitta. Bevangen door bodhicitta. En bodhi staat voor ontwaken of verlichting. En citta betekent geest. Bodhicitta betekent dus letterlijk verlichtingsfeest. Geest. Feest. Het is een feest, ja ook. Kun je wel zeggen. De verlichtingsgeest van de apostelen is wakker geworden. Ontwaakt. En daar zie je al eigenlijk die vergelijking ook met onze Boeddha-natuur. Al die rommel die we met ons meedragen is verdwenen. En ineens is daar die grote leegte. Die volheid is. Bodhicitta is voor degene die de stroom zijn ingegaan. We zijn allemaal de stroom ingegaan. De stroom van ontwaken. Ingestapt. En we hebben een intrinsieke motivatie om het spirituele pad te gaan. Bodhicitta maakt dat wij dat willen. Dat is onze innerlijke geest die dat wil. Ondanks dat we regelmatig ook het gevoel hebben, wat zit ik hier te doen? Toch is dat wat ons gaande houdt. En we gaan dit pad niet voor onszelf, maar voor de gehele werkelijkheid. En door dit pad te gaan, ontwikkelen we kwaliteiten die niet alleen onszelf ten goede komen, maar iedereen ten goede komen. Omdat wij steeds meer dat integreren, onze beoefening ook, dat komt steeds meer tot uitdrukking ook in ons handelen. Daardoor komt het ten goede ook van anderen. Bodhicitta is ook verbonden met de eerste gelofte van de Bodhisattva. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. En we zijn erop gericht om het goede te willen doen en het kwade te laten. Dat beloven we ook als we toevlucht nemen. Dat zijn de kleine, de drie voorschriften. We streven ernaar om alle levende wezens te bevrijden uit het cyclische bestaan van samsara, van het lijden. En dat gaat niet onszelf alleen aan, maar juist ook alle anderen. En daardoor tillen we het streven naar verlichting boven ons persoonlijke eigenbelang uit. Het gaat veel verder. Het werkt namelijk in alles door. En in de Zen-traditie wakkert die bodhicitta ook de eigen kracht aan. Door onze eigen inspanningen openen we ons in de meditatie. En door steeds weer de stilte in te gaan op het kussen en te luisteren naar wat gezegd wil worden, wat onze innerlijke stem of innerlijk geweten ons wil zeggen, openen we ons vanzelf voor de werking van ander kracht. Zazen, alleen maar zitten zonder iets. Opgaan in het zitten. En degene die zit, verdwijnt als het ware. Alleen nog pure aandacht. En de geest wordt één met de grote open ruimte. Het is de zuivere toestand van de geest die zich aan niets hecht, niets vastklampt. En door een open en ontvankelijke houding maken we de zijnsgrond van ons en daarmee het bestaan van alle levende wezens, als het ware, vruchtbaar voor de inwerking van andere kracht. En in de meditatie maken we een ontwikkeling door. Die voor iedereen anders gaat. En wij zitten in de traditie waarin we zazen doen. Alleen maar zitten. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ik weet in het begin van mijn zitten, de allereerste keer dat ik op het kussen zat, dit voelde het als thuiskomen. Ik denk, dit is de sleutel van mijn leven. Dit is de sleutel. Maar goed, toen zat ik in zazen. Maar wat was dat nou eigenlijk? En er gebeurt natuurlijk van alles. Maar hoe ging ik daarmee om? En dat is feitelijk altijd toch een dingetje, zou ik bijna zeggen. Ik hoor het ook vaak in de gesprekken die ik met mensen heb. Iedereen werkt het anders. Maar de basis van het mediteren is dat we in de stilte van het lichaam, Elisabeth zegt dat altijd heel mooi, je lichaam klaarmaken, stemmen als een instrument. Daar hebben we die instructie voor, waarin de geest kan verwijlen. En de ademhaling verbindt lichaam en geest. En eigenlijk is het heel goed dat je in het begin van je meditatie, als je zeg maar in de begintijd zit, dat je vooral de focus De training ligt dan vooral op de focus, hè, op het trainen van de geest in éénpuntige aandacht. En in die periode, dat is shamatha-meditatie, hè, waarin je echt bijvoorbeeld ademhaling telt. Dat is dan als een anker, hè, waardoor je niet in al die chaos van je gedachten verdwijnt. Vanmorgen zei iemand dat nog, en dat weet ik ook van Ton. Die had de ervaring van een zen mee. Hij had veel chaos in de begintijd. Chaos. Beautiful meditation. Maar ja, daar zit je dan met je chaos. Wat doe je daar dan mee? En dat is vrij feitelijk. Ik bedoel, waar ik ook mee heb geworsteld. Maar die mag er zijn. Maar het gaat erom dat wij die geest leren concentreren. Focussen. En dat leer je door steeds die ademhaling te tellen. Alsmaar opnieuw. En als je afgeleid bent, je gaat weer naar de ademhaling. Je telt de ademhaling. De inademing of de uitademing. Dat is aan jou. En dan merk je dat je bij de derde alweer de weg kwijt bent. Dan begin je weer opnieuw. En dan ga je steeds maar tellen, steeds maar tellen. Dat leer je om je geest te kunnen concentreren. Want dat heb je nodig om verder te komen op dit pad. Want feitelijk is ook de beoefening, want die gedachten, je merkt ze op. En je gaat weer terug naar de ademhaling. Dat is ook met dat tellen. Je merkt dat je weer afgeleid bent. En je merkt dat je bent mild voor jezelf. Niet oordelen, mild. En je gaat weer naar die tellen van de aandacht. En feitelijk is dat, die eenpuntigheid, die concentratie van de geest, dat is de voorwaarde ook om tot een eenheid van de geest te kunnen komen. Of in andere woorden, om tot een eenheidservaring te kunnen geraken, is het nodig om een wakkere en alerte geest te hebben, te ontwikkelen. En als je dat, zeg maar, onder de knie hebt, dan gaan we verder. Dan kunnen we dat combineren met vipassana meditatie. Dat is, feitelijk is dat gebaseerd op de satipatthana. Dat is aandacht, opmerkzaamheid op het lichaam, opmerkzaamheid op de geest, opmerkzaamheid op het voelen en opmerkzaam zijn op mentale constructies. En dan ga je daar mee trainen en het opmerken. Opmerken, het benoemen, je niet identificeren van ik ben aan het denken, maar dit is denken, dit is piekeren. En beoefen dat als er heel veel in je lichaam, in je leven gebeurt. Want dan kun je niet rustig in alleen maar zitten. Dan heb je gewoon soms van die instrumenten nodig om je geest, ja, eigenlijk tot rust te brengen. Om op te merken wat in die geest gebeurt. Dus dit is niet ik. Niet identificeren, losmaken, mild zijn voor jezelf en steeds weer teruggaan naar die ademhaling. En als onze geest werkelijk gewoon dat aan kan, dan is shikantaza een prachtige beoefening. Het is zitten. We gaan de diepte in en we verwijlen in die diepte. En we natuurlijk zijn we nog steeds bezig met gedachten. Maar het gaat steeds makkelijker. Het gaat steeds meer vanzelf. Het is alleen maar zitten. We laten de geest rusten in de stilte van het zittende, open en ontvankelijke lichaam. Elisabeth Dinnissen had beelden bij deze eenheid van de geest. En ze noemde dat een holletje. Daar heb ik het over gehad. Een holletje diep onder de navel. In het tantien. En in de meditatie voelde ze dat dat steeds meer werd uitgediept en uitgehold en steeds leger als het ware werd. Maar iedereen maakt daar een eigen beeld van. Het is niet ons beeld. Iedereen, je kunt daar een eigen beeld van maken. En Meister Eckhart noemde dat bijvoorbeeld een vonk. De goddelijke vonk in ons. En Ruusbroek, het punt van de ziel. En Therese van Avila had het over een vuur in het centrum van het kasteel. Het is stamelen. We zoeken vaak om het te benoemen. Maar het is vaak stamelen. En maak er je eigen beeld van. Maak er je eigen beeld van. Als ik pure stilte ben, is er pure openheid. En we komen dan in een andere bewustzijnslaag. Waardoor we dingen gevoeliger waarnemen. Anders zien. En daarom is het zo belangrijk om helemaal stil te worden. Want als ik pure stilte ben, ben ik pure openheid en ontvankelijkheid. En onze beoefening die loopt een proces van rijping door. En het werkt door in alles wat we doen en in wie we zijn. En dat blijft een mysterie. Blijft een mysterie. Want we weten niet hoe dit werkt. Maar er is een kracht die in ons voortdurend doorwerkt. Door daar steeds weer in aandacht naar binnen te gaan. En door te zitten ook vanuit die eerste gelofte, wordt die kracht onpeilbaar diep als de oceaan en doordringt het hele universum. En dat zingen we in de Sutra van Kuan Yin. En dat gebeurt dus ook met Pinksteren. Als het vuur van de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen, maar ook over ons. Ook over ons. Andere kracht is werkzaam in ons en werkt door in ons geloof en vertrouwen in die eerste gelofte van de Bodhisattva. En we hebben de neiging vaak om het klein te maken op het kussen en alleen met onszelf te zitten. En ons zitten te beperken tot die kleine wereld van het ik. Maar het is allemaal veel groter. Het verwijst feitelijk ook naar de drie pijlers van Zen. Hè? Groot vertrouwen. We zitten met groot vertrouwen en niet weten. En we zitten met niet weten. We weten niet waarom we zitten. En we hoeven dat ook niet te weten. We moeten het laten gebeuren aan ons. En we zitten altijd weer met discipline. Altijd weer. We gaan altijd weer terug naar dat kussen. Altijd weer. En dat is de bodhicitta-geest die hier werkzaam is. Altijd weer. Er is een innerlijke drive waarom wij dat doen. En we hoeven helemaal niet te begrijpen waarom we het doen. Maar we doen het. Want het is zo mooi, als we zitten met de geest van bodhicitta, zitten we met het hele universum. In één grote leegte die tegelijkertijd volheid is. En het gaat veel verder dan onze eigen kracht. Want die dimensie die daarbij komt, dat is het vertrouwen dat we verbonden zijn met alles wat leeft. En dat alles er ook mag zijn. En alles mag er zijn, ook de wanhoop. Het gaat erom dat we niet in die weerstand terechtkomen, want dat wil ik niet. Natuurlijk zijn er een heleboel dingen die we niet willen, maar het gaat erom dat we daar ja tegen zeggen. Die wanhoop is er nou eenmaal. Doe er niet iets mee, maar onderga die wanhoop. Of het verdriet wat er is, of de teleurstellingen die er zijn, of het verraad wat je overkomt. Laat dat er zijn. En ga niet in de reactieve houding, maar laat het zijn. Laat het met rust, zou ik bijna zeggen. Want dan gaat het vanzelf transformeren. Dan gaat het veranderen. In de taal van Etty Hillesum zei zij: alle landschappen zijn in me. Er is ook voor alles plaats. In mij is de aarde en in mij is ook de hemel. Feitelijk verwoordt ze hier heel treffend alles te willen aanvaarden wat er op haar pad kwam. In het vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En het is ook onze eigen hartgeest die dat verlangt en tot uitdrukking wil brengen. Iets van dat grote mysterie komt tot uitdrukking in allerlei zenteksten. Bijvoorbeeld over vertrouwen in de geest. De Xin Ming van patriarch, de derde patriarch Zheng Zhan. Of de tekst bijvoorbeeld van de identiteit van eenheid en veelheid, die we gisteren, geloof ik, hebben gezongen. Van Shi Tu Hsien. Of het lied van Zazen, van Haakwin. Daar staat dat ook allemaal in. En dan is Bankei er nog met het lied van de oorspronkelijke geest. Ik zou zeggen, lees die teksten opnieuw en steeds weer opnieuw. Een aantal, de eerste twee teksten die ik noemde, die staan op onze website. Maar je kunt ze ook zo op de website vinden. Maar lees die teksten steeds weer opnieuw. En want ze zijn vaak wat moeilijk toegankelijk, maar als je ze leest en steeds weer opnieuw leest, dan herken je daar dingen in. Want die teksten, die wijzen allemaal naar de eenheid van de hartgeest. Ze wijzen naar loslaten. Niet van het denken zelf, want het opkomen van gedachten, dat is juist de dynamische functie van onze geest. Bankei is dat. Maar als je er verhalen van maakt, dan raak je erin verstrikt. Dan raak je in verwarring. Neem alleen maar de gedachten waar. De mentale constructies in je hoofd waar. Je patronen in. Neem die waar. En keer dan weer terug naar de adem. En laat ze los. En wees mild daarin voor jezelf. Wees mild voor jezelf. Veroordeel jezelf niet. Daar zijn we ook zo goed in. Om onszelf dan weer... Nee, oh ja, dat was dat. En weer loslaten en niet iets van vinden. We moeten vriendelijk zijn voor onszelf. Ik zou bijna zeggen, we hebben het al zwaar genoeg. Wees vriendelijk en mild voor jezelf. Want hoe meer je vanuit het ongeborene leeft, hoe meer je je laat leiden door wat de innerlijke hartgeest of je innerlijke intuïtie je wil zeggen. Want dat is dan een open stroom. Hoe meer je je laat leiden door wat de innerlijke hartgeest of de intuïtie je wil zeggen, hoe meer we kunnen het leven leren waarderen zoals het is. Met alles erop en eraan. En we kunnen dan tegenslagen of moeilijkheden kunnen we als een mogelijkheid gebruiken tot groei, tot innerlijke groei en tot zelfverwerkelijking. En hoe meer we worden wie we ten diepste zijn. De weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeur of afkeer kent. Dat zijn de eerste regels van de Xin Xin Min. Door het lijden en de wanhoop en de uitsluiting en het verraad, verlies van geliefden, te plaatsen in het grotere perspectief van compassie en liefde, geeft dat een gevoel van onderlinge verbondenheid met alle mensen die lijden. En het vertrouwen in die werking van eigen en andere krachten gaat groeien. En we zijn dan steeds meer in staat om onze wanhoop en lijden neer te leggen bij iets dat groter is dan mij. En dan kunnen we ook onze vragen en verdriet, wanhoop bij Kuan Yin neerleggen. De bodhisattva van het grote mededogen. Zij die luistert naar de noodkreten van de wereld en niet rust totdat iedereen is gehoord. En de paradox van onze spirituele weg die wij gaan, dat is dat we opklimmen naar het goddelijke perspectief of het perspectief van de eenheid van de geest door af te dalen in onze eigen werkelijkheid, ons eigen moeras. Anders gezegd, door het zelfonderzoek op het kussen opent zich die universele hartgeest. En daar is zeker moed en vertrouwen voor nodig om je naakte menselijkheid te aanvaarden. En door die wanhoop en onzekerheden en twijfel en pijn heen te gaan. En we gaan allemaal onze eigen unieke weg. En we hebben ook tijd nodig en geduld. Mijn mantra is een lange tijd geweest: ontvangen. Dit is het, dit gebeurt. Aanvaarden. En transformeren. Geduld. Ontvangen, dit gebeurt nu. Aanvaarden. Dit is het nu. Dit heb ik nu op mijn pad, ben ik dat tegengekomen. En transformeren. Dus wegblijven uit die reactiviteit. Blijf daarin en verdraag het. Want we kunnen onze innerlijke groei ook niet forceren. En we gaan door een rijpingsproces. En we moeten geduld betrachten en doorgaan en vertrouwen. Ook al is je leven regelmatig een dore woestijn. Want Rabbi Nachman van Bratislava zei, dat heb ik van Ton en ik vind dat altijd een prachtige mooie zin. Zalig degene die het uitroepen in de dorre woestijn van hun eigen ziel. Het is in hun hart waar de schoonste bloemen opbloeien. Het uithouden in de woestijn. En dat zei ook daar het Siloam, die in het begin van de 20e eeuw op de Athos woonde. Blijf in de hel en wanhoop niet. En je kunt dat bijna ook als een mantra gebruiken. Blijf in de hel en wanhoop niet. En een heleboel mensen hebben daar op hun unieke manier op gewezen. Mijn eerste leraar, Nico Tiedeman, die zei altijd, niet mijn wil. Niet mijn wil. En gebruik, zoek voor jezelf wat, maar gebruik dat regelmatig in de moeilijkheden die je tegenkomt. Gebruik dat ook als een mantra. Mij heeft het in tijden enorm geholpen om alert te blijven en waakzaam te blijven. En niet in al die gedachten. Steeds, dit is het. Niet mijn wil. En eigen en andere kracht werken samen. En niet alleen voor mij, maar voor de hele werkelijkheid. Op de weg, en dan hebben we Elisabeth weer, naar de voltooiing. Alles is genade. En de genade van het komende Pinksterfeest. Het ontluiken of versterken van de kracht van bodhicitta in ons. Ik dank jullie wel. Dank jullie wel.